Ik zou nog heel graag een korte opmerking willen maken over wat we vanochtend met elkaar hebben overdacht. Zij hebben geloofd. Zij hebben geloofd. Zij hebben geloofd. Zij hebben geloofd. En nu wij. Want tussen het moment van onze bekering en de komst van de Heer Jezus ligt en lag voor de meeste mensen nog een heel lang gebied. Een hele lange tijd. Niet voor iedereen. En wat doe je dan in die tussentijd? De meeste liederen van ons gaan over de bekering en het feit dat we vrede gevonden hebben met God. Dat we de Heer Jezus hebben liefgekregen. En dan gaan we direct over naar de wederkomst. Ook met het lied wat we net zongen, lied 14, vers 1. Terwijl de Heer Jezus Christus voor die tussentijd een opdracht heeft gegeven. Niet alleen een opdracht die we naar wens kunnen vervullen, maar een bevel. Maakt alle volken tot discipelen. Hen dopend tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen lerend te bewaren alles wat ik u geboden heb. Dus er is werk aan de winkel. We hebben een taak op aarde. We hebben ons bekeerd van de afgoden tot God, de levende God, om de levende God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. En wij leven in die tussentijd van onze bekering. Nou, ik hoop, kan iedereen zeggen, ja, ik ben opnieuw geboren. En het moment dat de Heer Jezus Christus terugkomt, of dat hij ons haalt. En dan zijn we niet hier zonder taak of zonder bedoeling, maar dan wordt ons gevraagd om te leven door geloof. Door geloof, door geloof. En welke stappen ondernemen wij door het geloof? Kunnen wij inderdaad, wanneer het nodig is, dingen weigeren? Of, zoals we gehoord hebben, dat we zien op de beloning, maar in de tussentijd er de voorkeur aan geven met het volk slecht behandeld te worden. Dat blijft allemaal een klein beetje van, ja, wat geeft dat eens handen en voeten? Ik heb het zo horen zeggen, het Nieuwe Testament is als een vliegtuig dat is opgestegen in de eerste eeuw en dat naar de 21ste eeuw is gevlogen en daar nog niet geland is. Het moet wel landen in onze eeuw, in onze harten, in onze tijd. Wat doen wij nu met de opdracht van God? En dan vind ik het zo mooi dat hier veel jonge mensen zijn die zich ter beschikking mogen stellen van God. Die het mogen zeggen, hier ben ik, zend mij. En we hoeven niet alleen te denken aan zending, maar dan kunnen we aan allerlei andere taken denken die we met zelfverloochening mogen en kunnen en misschien wel moeten verrichten, zoals een Mozes dat deed. En daarin is Mozes een voorbeeld. Bij Abraham hebben we gezien, stond de hoop die voor hem lag als belangrijkste. Maar bij Mozes ging het erom dat hij gedurende dit leven zag op de onzichtbare. Zoals wij mogen zeggen, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar Spurgeon heeft ooit eens gezegd van de broeders, het kan me niet schelen hoe groot jullie ei is, maar er moet wel iets uitkomen. En daar had hij gelijk in. Er moet wel iets uitkomen. Het moet wel handen en voeten krijgen. Het moet ons wel aansporen tot niet activiteit zoals de wereld die kent, maar een gaan in afhankelijkheid van de Heer en doen wat hij van ons vraagt. En dan zou het geweldig zijn wanneer jongere mensen zich echt resoluut beschikbaar stellen voor de Heere God. Ik herinner me de geschiedenis van graaf von Zinzendorf, die al wel bekeerd was, maar nog niet echt toegewijd was aan God. En toen zag hij een groot kruis ergens op de weg staan, met, zoals daar, met de Heere Jezus Christus, die daar aan het kruis hing. En er stond bij, dit deed ik voor jou, wat doe jij voor mij? En dat brak iets bij hem. Dat dit deed ik voor jou, dat kennen we allemaal. En dat we naar de hemel gaan, dat weten we ook, hoop ik. Maar wat doen we nu in de tussentijd op aarde voor hem? Zijn we bereid om hem te dienen, te gehoorzamen? Waar dan ook en wanneer dan ook. En dan heel resoluut de Heer Jezus Christus de eerste plaats geven in ons leven. En misschien wel de enige plaats geven in ons leven. En dan, ja, dan komt het moment dat je groot geworden bent. Dat je inderdaad gaat afwegen. En je gaat afvragen, Heere, wat wilt u met mijn leven? Wat wilt u met mijn leven? Hier op aarde nu. Niet alleen dat ik naar de hemel ga, geweldig. Maar wat wilt u nu met mij? U hebt een opdracht. Een bevel. Maakt alle volken tot discipelen. Waar kan ik dat doen? We hebben net aan tafel even gedacht aan de 1,4 miljard mensen in India. En het merendeel is hindoe. En hij kent de Heer Jezus Christus niet. Wat denkt u dat de Heer Jezus zal zeggen als we in de hemel komen? En het mooi gehad hebben onder elkaar. En niet uitgegaan zijn. En zo zijn er zoveel landen in deze wereld, maar natuurlijk ook heel dichtbij, waar men niet gehoord heeft over de Heer Jezus Christus. En zou hij dan tevreden zijn met ons? Zou hij zeggen, nou, mooi dat jullie die samenkomsten hebben gehad. En dat is geweldig, want ik geniet daarvan. Dus laten we dat even onderstrepen. Of zou hij zeggen van, wat heb je gedaan met mijn opdracht? Ben je gegaan? Heb je je beschikbaar gesteld? En zoals in het een van de evangeliën staat, dat laat de doden begraven, maar gij ga heen en predik het koninkrijk Gods. Er is heel veel werk wat anderen ook kunnen doen, natuurlijk. Maar het enige wat zij niet kunnen doen, kunnen wij doen. En dat is mensen bekendmaken met de blijde boodschap. Ja, en dan vraagt dat zelfverloochening, dat vraagt dat overgave, dan vraagt dat in zekere. Ik heb me afgevraagd, als Mozes nu in het paleis gebleven zou zijn, misschien dat hij dan ook naar de hemel zou zijn gegaan. Maar God had hem niet kunnen gebruiken voor deze aarde. En zo kan het zijn dat we wel naar de hemel gaan, maar dat God ons niet heeft kunnen gebruiken voor deze aarde. En dat is natuurlijk niet goed, dat wil de Heere God niet. Dus vandaar die oproep. Zij hebben geloofd, zij hebben geloofd, zij hebben geloofd. Geloven wij ook? Zetten wij een voet op het water? Zoals dat mooie boekje van, hoe heet hij ook alweer? George Ferber, die evangelist uit Argentinië. Ja, Louis Palou. Ja. Zet je voet op het water. Durf je de stap te doen. En dan kun je natuurlijk afvragen, ja, wat zijn mijn talenten en wat zijn mijn gaven? Iemand heeft dat zo heel mooi gezegd, je moet erachter zien te komen wat je shape is. En de S is dan van spiritual gift, de geestelijke gave die je hebt. De H van heartbeat, dus waar gaat je hart naar uit? Het kan best zijn dat je een evangelist bent, dat is je gave, maar dat je heartbeat uitgaat naar kinderen. En niet naar bejaarden bijvoorbeeld, of andersom. Maar je bent toch evangelist. En dan de A van ability, wat is je bekwaamheid? En dan de P van personality, wie ben je eigenlijk? Hoe kan God jou in zijn dienst gebruiken? En de E van experience, wat heb je al opgedaan aan ervaringen? En als je dat bij jezelf probeert te achterhalen, met hulp van anderen, die je daar ook op kunnen wijzen, dan kun je je meer en meer beschikbaar gaan stellen aan God. Ik heb dat wel eens verteld van een conferentie waar mensen aan het eind mochten collecteren. Er werd een collecte, ging er rond. En iedereen legde daar iets op natuurlijk. Het was een schaal overigens. En toen kwam hij achter in de zaal en daar ging iemand op de schaal staan. Want dat is wat God vraagt, niet iets van ons, maar onszelf. Dan heeft hij ook onze portemonnee natuurlijk, maar dan heeft hij ook ons. En als we dan op die schaal gaan staan, ja, dan zeggen we eigenlijk, Heere God, hier ben ik. Zend mij.
We hebben ons aan die verschillende punten al meerdere malen geïnteresseerd die hiervoor staan. We hebben iets gehoord over dat hij Egypte verliet. En ik wil niet dat weerspreken wat daarover gezegd werd, maar misschien toch een kleine aanvulling. Het is ook de gedachte dat dat betrekking heeft met zijn vlucht naar Midian. Waarom? Historisch gezien gaat die vlucht voor het paasvieren. Hij verliet Egypte met het volk nadat hij het paasfeest vierde. En ik denk dat het in die lijn waar we even net op zaten heel belangrijk is. Je moet dingen verweigeren. Daar gaat het met aan. Je moet nee kunnen zeggen. Ten tweede, je moet iets kiezen. Kiezen waar wil je bij behoren voor je leven. Het volk van God. Je moet dingen evalueren. Wat zijn de dingen waard? We hebben gezien dat zijn tijdelijke dingen. De tijdelijke vreugde van de zonde. Als je Lucas 4 leest, wat doet de duivel daar aan de Heer voorstellen? In één moment, alle rijken van de hemel. Maar meer kan de duivel niet. Hij kan het alleen één moment doen. Dat is alleen één die het eeuwig kan doen. En daarom zegt de Heer dat hij wacht het koninkrijk uit de hand van zijn vader. En dan hebben we gezien dat hier een radicale snee, dat denk ik wel belangrijk is. Hij verlaat Egypte. Uit de wereld uitgaan. Hij maakt een clear cut, zeggen de Engelsen. Een klare snee. Hij weet, ik heb hier in dat land geen toekomst meer. Dat is voorbij. Ik mag hier niet meer terugkomen. Alleen om dat volk nog uit te halen. Maar in de wereld heb ik geen toekomst meer. Hij vreesde de toorn van de koning niet. Maar hij bleef standvast als zag hij de onzichtbare. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ons leven. Dat we niet alleen dingen weigeren, maar dat we ook dingen achter ons laten. Een clear cut doen. Hoeveel dingen we nemen soms nog mee. Ja, we weigeren dat, maar we hebben ze wel nog in huis. En dan het laatste is, ik vind dat zo belangrijk, want er nu drie punten komen die eigenlijk al diezelfde lijn hebben. Dat hij het paasfeest vierde. Waarom niet heel Israël? Waarom vierde hij alleen het paasfeest? En daar staat ook bij, en het sprenkelen van het bloed. Want opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet aanraakte. Moze volgde in de lijn van God. Hij heeft de keuze gemaakt die in het hart van God was. Hij heeft het oordeel over de wereld accepteerd dat hij onder het oordeel staat. En hij verliet het land. En zulke mensen, en daar zijn wij het, we hebben net over discipelschap gesproken. Zulke mensen gaat God iets toevertrouwen. God vertrouwt deze man die deze keuze doet. Zegt, ik vertrouw je mijn volk aan. Jij mag het paasfeest vieren. Jij mag ze inleiden in die wonderbare waarheid. Dat als het oordeel komt, dat jullie bevrijding betekent. Dat betekent de dood van de eerstgeboorte. Dat ik jou en de Israëlieten een weg geef dat ook zij niet onder het oordeel komen. En Mozes heeft die inzicht. Hij heeft het begrepen. Ook Israël heeft de dood verdiend. En als het behoudenis geeft, dan alleen door het paaslam. En ze worden de twee kanten gezien. Het paaslam vierde. Ze aten in deze nacht van het lam. Een wonderbaar voorbeeld van onze heiland. We weten dat lam is een van de beelden die voor de Heer gebruikt werd, die hij in eeuwigheid verhoudt. Kunnen we ons niet voorstellen. Openbaring 5. Ze zagen een lammetje in het midden van de troon. Deze naam houdt hij in eeuwigheid. Heeft het paasvier gevierd in Jeelnacht. en het hele volk Israël. En ze hebben het bloed moeten naar buiten strijken. Het wordt hier de bloedbesprenging genoemd. De zekerheid dat de eerstgeborene veilig was voor het oordeel. De verderver ging langs. En de verderver zag, hier is al iemand gestorven. Hier is een lam gestorven. Is dat niet geweldig als we mensen daarin kunnen invoeren, in die wonderbare waarheid? Daar staat een lam voor jou klaar. En als je dat in het geloof aanneemt, dan ben je beschut onder het bloed van het lam. En dan gaat de verderver voorbij. Hier is ook iets wat Mozes beseft. Dat God een heilige God is. Een heilige God. Hij kan niet maar met zonde zo uit een 5 een 4 maken. Dat kan die niet. Zoals een broeder zei. God hoort het bloed. Het bloed van Abel hoort hij. Wij horen dat bloed niet van mensen die gedood zijn. Maar God hoort het bloed van alle heiligen. We lezen in 1 van Samuel dat hij dat bloed nazoekt. Die dingen moeten geregeld worden. Hij zoekt vooral ook het bloed van de Heer Jezus. Die de mensen gehaat hebben zonder oorzaak. Dat bewijs is dat de hele wereld onder het boze ligt. Maar dat alleen één middel is. Dat wij toevlucht nemen naar het lam. Dat iemand voor ons moest sterven. En dan word je heel klein. Dat voor mijn schuld onze heiland moest sterven. Dat hij de reinige, de heilige, voor mij besmet werd met mijn zonden. Hij kan zonde niet zien. En dat was de grootste pijn naast het verlaten zijn. Dat hij tot zonde gemaakt moet worden. Onvoorstelbaar. Hij vierde het paasfeest en de besprenging van het bloed. En hij wist, nu zijn we zeker voor de verderver van de eerstgeboorte. Deze blijde boodschap in je hart leeft, die dan in uitvoering komt in de twee gehalen die daarna komen. Eerst de doortocht tot de Rode Zee en tweede de muren van Jericho. Wat hier staat, en dat moeten we goed in het oog houden, dat voor de ene groep betekent dat behouden is, en voor de andere groep betekent dat hel. En wij zitten hier niet neutraal en zeggen, nou ja, een mooi verhaal gehad. Je moet vandaag een besluit nemen. Aan welke kant sta je? De verderver komt. Waar sta jij? Ben je beschut onder het bloed van het lam? Of gehoor je in de huizen van Egypte? In deze nacht heeft heel Egypte geschreeuwd, geweend, van de hoogste tot de laagste. Waar sta jij? En dat wordt hier heel dichter, dat God, dat Paulus of de schrijver zegt, jullie moeten een besluit nemen in je leven. Je kunt niet daarmee spelen en zeggen, nou ja, het is mooi wat leven Mozes geleefd heeft. Wat doe je uit je leven? De verderver komt. En de Egyptenaren, die zijn door de Rode Zee gegaan en zijn omgekomen. Maar alleen voor de gelovigen is een weg door de Rode Zee. Jericho werd helemaal vernietigd. Maar er is één vrouw in de muur van Jericho die in het geloof behouden werd. Je moet kiezen vandaag. Je moet je neutraliteit opgeven. En daarom gaat het hier dat wij echt een keuze maken. Waarvoor wil ik leven? Droom ik nog van een aards leven, van succes hier? En bid voor de Heer. En wij zullen het ook voor alle samen bidden. Geef ons geopende ogen, verlichte ogen, om die eeuwige dingen te kiezen, te vinden. En maar vandaag maak een keuze. En dat was wat wij in die lijn net hadden. Dat Mozes gebruikt werd om het volk van God in deze dingen eind te voeren. Geweldige taak. Maar mogen je genade zeggen als je nog niet bekeerd bent. Ik weet niet hoe oud je bent. Je kunt heel oud zijn en niet bekeerd zijn. Dan maak vandaag een keuze de verderver komt. De Rode Zee is er nog om mensen te verdelgen. En er zijn nog een moment komt waar de muren van Jericho, een beeld van deze wereld, Jericho betekent palmstad. Eigenlijk lijkt het dat de wereld, palmen spreken van triomf. En het lijkt dat de wereld over het christendom triomfeert. Dat het bijna uitgeroeid is. Maar laat ons niet vergeten. Het komt een dag. Daar zal deze wereld aan de kant komen. En wat is wat de wereld voor ons overwint? Het is de geloof. De geloof aan de Heer Jezus.
Wij lezen in vers 28. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd. Heeft gevierd. Ja, in het Nederlands hebben we daar een beetje een probleem mee. Met die tijdsvorm. Maar er staat hier een perfectum. Dat wil zeggen dat hij begonnen is te vieren. En dat is precies wat 1 Korinthe 5 bijvoorbeeld ons ook vertelt. Ik wil er even naar verwijzen. 1 Korinthe 5. Dat lezen we aan het eind van het... Even kijken. Eind van vers 5 lezen wij, want ook ons Pascha is Christus is geslacht. Laten wij daarom feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ja, het eind van vers 7, sorry. En niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Maar laten wij daarom feest vieren. En we lezen dat nogal als ons Pascha, Christus is geslacht. Laten we daarom feest vieren. Maar het is dus niet alleen dat moment dat we dan dat Pascha vieren aan ons avondmaal. Want daar heeft Paulus het eigenlijk niet over. Maar hij heeft het erover dat wij het feest van de verlossing moeten vieren. Als we lezen in Exodus waarom Mozes het volk moest uitleiden, dan staat er dat ze ter mijner ere een feest vieren in de woestijn. Feest vieren. Dat is de bedoeling. Het is geen saai werk, christen zijn. Als het goed is, is het geen saai werk. We hebben het gehad over de smaad van Christus en dat lijkt niet erg aantrekkelijk. Maar het is feest. Het feest van de verlossing wat ons hele leven stempelt. En vandaar ook dat die bij dat paasfeest horen die 7 dagen ongezuurde broden. Dat betekent dat je leven helemaal, dat er niks opgeblazen zin is, zeg maar. Dat het helemaal zuiver is. Dat het feest is van het nieuwe leven in Christus. Dat mogen we vieren. En dan moeten we beginnen. Paulus is begonnen dat te vieren, dat feest. En hij is er als het ware mee door. Hij is een begin gemaakt. En dat gaat ons hele leven door. En op die manier, als we daarin staan, als de verlossing niet alleen ons verleden is of onze toekomst, maar ook ons heden is. Ons hele leven in het teken van de verlossing. En dan ben je een nieuw deeg. En dan kun je iets betekenen in de dienst van de Heer. En Gerard heeft er al op gewezen dat wij discipelen moeten maken. En ik dacht toen hij dat zei, ja, dat betekent een heleboel. Want misschien dacht je, ja, maar ik ben geen evangelist. Ik ben meer een leraar. Nou, dat mag ook. Want je moet leren te onderhouden. Dat moet dus ook gebeuren. Er zijn verschillende taken in de gemeente van God. Niet iedereen heeft dezelfde taak. Maar de vraag is, ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar? Ben je verlost om anderen te verlossen en te helpen die verlossing te begrijpen? En toe te passen? Ben je een, ja, zelf een stralend voorbeeld van die verlossing. Want dat is wat er mag zijn. Begonnen met het vieren van het Pascha en het sprenkelen van het bloed. En dat is prachtig als je dat ziet. En daar mogen we God dankbaar voor zijn dat hij ons dit geeft. Dat we door geloof ons hele leven vanuit die verlossing mogen leven.
Ik wil kort iets zeggen over het geloof. En dat is mooi, want in de Bijbel zien we dat hoe jonger kinderen zijn, hoe groter hun geloof is. Dus ik denk dat daarom niet raar is dat iemand die jong is daar wat over zegt. Ik wil eerst een voorbeeld geven van ongeloof, om daarna te kijken wat geloof nou inhoudt. Met de jongeren hebben we het over Elimelech gehad. En die woonde in Israël. En als je hem zou vragen over wat er in Israël gebeurd was toen ze uit Egypte getrokken waren, toen ze honger hadden in de woestijn, zou je zeggen, ja, dat weet ik wel. Toen hebben ze manna gekregen. Als je hem zou vragen, ja, en wat gebeurde er daarna toen ze zaten te zeuren, zegt hij, ja, dat weet ik wel. Toen kregen ze kwakkels. En geloof je dat, Elimelech, dat dat gebeurd is? Ja, natuurlijk geloof ik dat. En nu het hongersnood is, geloof je dat God het nu kan? Ja, wordt wat lastiger. En dan vertrekt hij. Dus geloof is niet zozeer kennis en een heleboel informatie opslaan, een heleboel weten van God. Natuurlijk heeft het ermee te maken, maar een kind die weet niet zoveel van God, maar die heeft een groot geloof. En ik denk dat dat belangrijk is voor ons, dat we dat vertrouwen hebben, dat we dat vanuit dat vertrouwen leven, dat we niet denken wij moeten voor de Heer ook Egypte verlaten of dit of dat doen. Nee, wij moeten dat vertrouwen in de Heer hebben en dan zal Hij laten zien wat wij in het geloof mogen doen.
Ik ben iets minder jong, dus dacht van, ga ik wel naar jou. En wat me aangesproken had over het geloof, is wat we dus zien bij Abraham, Isaac en Jacob. Ze mogen namelijk wel fouten maken. En als je dan zegt van, oké, dan heb ik misschien niet meer dat kinderlijke geloof, dan mag je nog steeds wel gaan. Want als je jezelf laat corrigeren, dan mag je vervolgens weer misschien op een ander spoor of op een andere weg mag je gaan. Maar als je stil blijft staan, ja, dan gebeurt er niet veel. Dus ik vond het bemoedigend juist om te zien wat we daar in Abraham, Isaac en Jacob terugzien. Ja, ze laten zich misschien dan in hun geval dat hij leunt op zijn staf als hij nog de laatste zegen doet. Nou, wij mogen dat dan wat eerder toepassen. Dus laten we vooral gaan. En dat schip, dat kan niet gestuurd worden als het niet vaart, hè, zeggen we vaak. En als we niet gaan varen, ja, dan betekent dus dat we lekker aan de wal blijven zitten. Is het veilig? Dan hebben we die ene vogel dan misschien wel in de hand. Maar die 10 in de lucht, die blijven daar mooi rondfladderen. Die hebben we dan sowieso niet. Maar die zekerheid die we mogen hebben, zoals we dat van Mozes zien. Hè, hij zag de onzichtbare, al zag hij de onzichtbare. Ja, dat vind ik geweldig om te zien hoe Mozes daarin dus een zekerheid uit de weg haalt. Hij ziet hem niet, maar hij leeft wel alsof hij hem zag. En dat werd dus een realiteit. En zo mogen wij ook elke dag leven. De plek waar we zijn, wij hebben te maken met een levende Heer. Die realiteit is in onze levens. En wat er dan op ons afkomt, dat, ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar we mogen dat tegemoet gaan als zien wij de onzichtbare. En dan hoeven we geen angst te hebben. Hij, in ieder geval zonder de toorn van de koning te vrezen. Hij liet zich daar niet door afschrikken. En hij bleef daarin standvastig. En als we dan toch soms moeten gaan overwegen, of als we ergens acht op moeten slaan, dan mogen we kijken naar al die voorbeelden die we hier in Hebreeën 11 gezien hebben. Het hele hoofdstuk. En dan is het inderdaad waar, hè, zoals we in hoofdstuk 12 zien. Als we zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten we alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinde van het geloof, die om de vreugde die voor hem legt het kruis heeft gedragen terwijl hij de schande heeft veracht en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moed wordt en in uw zielen bezwijkt. Daar mogen we achteraan gaan, achter al die geloofsgetuigen. Daarin mogen we soms mee aan het rekenen gaan. In de zin van, dat heeft de Heer allemaal gedaan. Al die kennis, die mag juist ook meegaan als ze dan wat ouder worden en wat meer berekenend gaan worden. Dan mag dat als goed is de som misschien ook wat makkelijker maken, want je weet dat de uitkomst goed is.
Ja, twee voorbeeldjes van ziende de onzichtbare. Twee voorbeelden. Samuel Lam is een broeder die heel lang gevangen heeft gezeten voor het geloof. En wat heeft hem staande gehouden? Dat was dat hij, en dat heeft een boek over geschreven, en daar schrijft hij over God als de tegenwoordige. Dat wil zeggen, Samuel Lam ervoer God steeds als de aanwezige. En dat mogen wij ook. Wij mogen God ervaren in onze omstandigheden als de aanwezige. Dan wandelen wij in geloof. Dat zijn indrukwekkende voorbeelden. Een ander voorbeeld. Een vrouw had 40 jaar lang kantoren schoongemaakt. Heel eenvoudig werk. Heel trouw. Ze werd door de krant geïnterviewd. Hoe heb je het zo lang kunnen volhouden? Ze zegt, al die mensen voor wie ik dit gebouw schoonhoud, dat zijn schepselen van God. En de doek waarmee ik dat doe, dat is de hand van God. En zo ben ik elke dag bezig geweest. En zo mogen we allemaal bezig zijn. Het is een breed perspectief van jaren van lijden voor de Heer en van heel onopvallend, heel eenvoudig werk doen, wat uiteindelijk, hier al op aarde, maar zeker in de hemel, opgemerkt is en gewaardeerd wordt. Laten wij leven als ziende de onzichtbare. Dan leven wij voor het oog van God en zijn we trouw in dat wat de Heer ons te doen geeft. Dan zijn we ook discipelen. Want dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Gedaan wat de Vader hem te doen had gegeven. En als er gezegd wordt, zending, de Heer Jezus zegt in Johannes 20, meen ik, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En dat is voor ieder van ons weer anders. Kan in het gezin zijn, in de maatschappij, maakt niet uit. Maar dat is wat de Heer belangrijk vindt en wat door hem de onzichtbare, die een beloning heeft. Hij zag op de beloning. Ja, die beloning, ja, ik denk toch dat het iets is wat we niet moeten bagatelliseren. Alsof het alleen om de Heer gaat. Die beloning is belangrijk. Want het gaat om de beloning van de Heer die zegt, wel gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig, en dat zegt hij tegen allemaal, over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je stellen, ga de vreugde van je Heer in. En die vreugde van de Heer is wat hier betreft het vrederijk, voor ons de eeuwige heerlijkheid. Ja, zo'n Heer te dienen, dat is toch een feest.
Als wij de hele deze drie dagen nagedacht hebben over geloofsgetuigen, prestaties van gelovigen, dan is er altijd een gevaar dat je inderdaad de nadruk gaat leggen op prestatie van gelovigen en vergeten dat ja. Alles wat wij geven, dat hebben we eerst ontvangen. Alles wat we doen, als het tegen de dienstknecht gezegd wordt, goed gedaan, gij trouwe dienstknecht, dan zegt de slaaf, wij zijn slechts onnutte dienstknechten. We hebben slechts gedaan wat geboden is. Dat is wat wij mogen doen, dat is genade. En eigenlijk is dat wat we ook vinden bij vers 28. Eerst dit. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd. Met alle respect voor de vertaling vieren. In het Grieks staat het gewoon het woordje doen. Sommige vertalen de HSV, dacht ik, heeft ingesteld. Kijk, bij viering, dan kunnen we denken aan elk jaar weer opnieuw vieren. Maar dat is gedaan, dat betekent een eenmalige zaak. Iemand heeft gezegd, dat is de perfectum. Dus dat is eens voor altijd. Terwijl viering is een tegenwoordige tijd, dat doe je elk jaar. Dus dit vers gaat over die ene gebeurtenis. En het oude, het Hebreeuws heeft de ja, een bepaalde manier van dingen onderstrepen. Namelijk dat je vaak aandacht moet stellen naar het middelpunt. Als je de drie hebt, dan is dat middelste. De Heer Jezus aan het kruis, links en rechts, twee rovers. Middelste moet je naar kijken. Heb je een zeven, dan kijk je naar de vierde. En dan is dat vaak een piramidevorm. Dat is hier ook. Je leest, als het gaat om de uittocht, zeven keer van de vers 23 tot 31 door het geloof. Door het geloof, en je ziet dan een symmetrie. Maar de bedoeling van de schrift is om te onderstrepen dat het gaat om de middelste, vierde. Met andere woorden, de vierde is het allerbelangrijkste. Dat is de basis van dat alles. Kijk, bij ons in het Nederlands dan begin je met de eerste is het belangrijkste of de laatste. Maar in het Hebreeuws, in de Bijbel, is het middelste. En dat betekent dat alle prestatie, goede werken die gelovigen mogen doen, dat is eigenlijk geen prestatie. Ik denk aan Efeze 2 vers 10. Goede werken, goede werken die hij tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Dus zelfs die goede werken van een gelovige is niet echt een prestatie. Dat is slechts dat doen wat hij toebereid heeft. Maar hier de basis is ook, door het geloof heeft hij het Pascha gedaan en het sprenkelen van het bloed. Is dat een geloofsoverwinning? Wat hebben wij daaraan gedaan? Dat is puur genade. Dat is alles wat God heeft gedaan. Maar ik denk dat de bedoeling van dit vers is om duidelijk te maken, om ons te laten herinneren. Alle prestaties, als je kijkt naar gelovigen, je kijkt naar Paulus. Paulus, wat heb jij gedaan? Wat zou Paulus dan zeggen? Ja, door genade ben ik geworden wat ik geworden ben. Ik ben geroepen tot apostel. Dat is allemaal genade. Dat is niets van mezelf. En hier ook de goede werken van de gelovigen. En als we naar huis gaan met een lessen over hoe we in het geloof kunnen overwinnen. Door naar hem te zien boven en naar hem in de toekomst te zien. Dat mogen we herinneren. Maar ook de basis van alle dingen is het lijden en sterven van het kruis, van de Heer Jezus aan het kruis. We mogen schuilen achter het bloed, dat is wat hier staat. Heeft hij het Pascha ingesteld en het sprenkelen van het bloed aan de deurposten. Daar gaat het om. Daar is niks geen goede werken, niks geen prestatie bij. Dit is de grondslag waaruit wij de overwinning mogen behalen. We zijn meer dan overwinnaars, als het gaat om ons geloofsleven, door hem die mijn kracht heeft. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En als tegen ons ooit gezegd heeft, dat hij een kroon zou geven, dat hij zou zeggen, goed gedaan, dan zullen we tegen hem zeggen, Heer, die kroon die je mag ontvangen door genade, brandt in je handen. En dan leg je zo gauw mogelijk aan de voeten van de heiland. En dan zeg je, Heer, het is allemaal van u. En u bent alleen waard om groot gemaakt te worden.
Ik schaar mezelf nog onder de jonge broeders. Wel iets ouder, we gaan langzaam omhoog volgens mij. Iets omhoog. Maar dat geeft me toch wel vrijmoedigheid om met jullie nog even twee punten aan te halen. We hebben heel veel over geloof gehad. En Mozes is een prachtig voorbeeld. En ik wil met jullie naar Exodus 4. We hebben dat er heel kort even aangetipt. Met elkaar. Want we hebben nagedacht over de weigering die Mozes gaf om Farao, om de zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. En daarna vertrekt hij. En dan komt de Heer hem tegen in de woestijn. In Hebreeën lezen we dan al dat dat door geloof was dat hij weigerde. Dus er was al een mate van geloof. En dan lezen we in Exodus 4 dat de Heer God hem ontmoet. En dan zien we de reactie. En broeder Viege volgens mij heeft hem al even aangehaald. In Exodus 4 vers 10. Daar lezen we: toen zei Mozes tegen de Heer: och Heer, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Vers 13. Maar Mozes zei: och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Dit was het geloof waarvan we in Hebreeën 11 dan al lezen dat hij weigerde om de zoon van Farao's dochter genoemd te worden. En je zou bijna kunnen zeggen dat Mozes hier weigert om naar de Heer Jezus te luisteren, om in vertrouwen die weg te gaan. En dat is herkenbaar, denk ik. Al is het alleen maar, of misschien als ik voor de broeders mag spreken, om de vrijmoedigheid te vinden om ergens te gaan staan. Dat je denkt, ik ben niet goed genoeg, of ik voldoen nog niet, of ik mag nog wat meer Bijbel lezen door de weeks voordat ik iets mag zeggen in de samenkomst. Dan kunnen we allemaal redenen vinden waarom we niet kunnen. En ik wil tegelijkertijd een bemoediging geven die we daartussenin. Ik heb twee versen overgeslagen en we lezen daar, als ons geloof dan dat misschien wat tekort komt, lezen we een bemoediging. En daar staat in vers 11, maar de Heere zei tegen hem: wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, als mijn geloof dan tekortschiet, dan is dit de belofte die de Heer geeft, dat hij met ons meegaat en ons zal helpen. En hij zal ons leren wat we mogen spreken of mogen doen. En ik ga naar groeien in het geloof, want dan gaan we naar Exodus 33. En het zijn geen onbekende versen die ik met jullie wil lezen. Maar hier komen we Mozes nog een keer tegen. En nog een keer in gesprek met de Heer God. En dan zien we wat groei in het geloof is. Want dan is het niet meer Mozes die dan zegt, ik kan het niet. Maar dan lezen we in Exodus 33, vers 14. Daar staat: en de Heer God zei tegen Mozes: moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Net lazen we dat Mozes twijfelde of hij het zelf kon. En dat tegen Heer God zei, ik kan het niet. Hier lezen we heel iets anders. Hier lezen we een Heer God die vraagt of hij mee moet gaan, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. En dan het antwoord van Mozes, toen zei Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Ik denk, als we een voorbeeld van groei in het geloof moeten zoeken in Mozes, dan is dat volgens mij ook heel goed hierin te vinden. Dat als we ons geloofsvertrouwen laten groeien, groter wordt, dat het dan niet meer is dat we zelf dingen niet kunnen. Dat lezen we hier van Mozes niet meer. Maar het is alleen nog maar: als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Mozes had veel geleerd en hij had geleerd dat hij niet meer naar zijn eigen, naar zichzelf moest kijken, maar dat hij op de Heer God moest vertrouwen. En ik heb deze paar dagen heb ik het geluk dat ik de mooiste tekst heb gekregen van iedereen op zijn naambordje. Dus je hoeft niet meer bij jezelf te kijken, want ik heb de mooiste. En ik heb hem in mijn Bijbel gestopt, want ik heb de tekst gekregen. 2 Kronieken 20 vers 12, daar staat: maar op u zijn onze ogen gevestigd. En ik denk dat we dat, als we kijken naar groei in geloof, als we steeds meer op de Heer Jezus kijken, zoals Mozes ook deed, dat de weg is die we mogen gaan.
als ziende de onzienbare. Onzienbare. Mozes. Hij wilde eigenlijk helemaal niet. In hoofdstuk 4 werd net iets voorgelezen. Wie heeft de mens een mond gegeven? Enzovoort. Wie heeft de mens een mond gegeven? Maar in hoofdstuk 4, daar lezen wij in het begin. Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, nog zeggen de Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem, wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde een staf. En ik vind dat zo mooi. Wat is nou een staf? Wat kun je daarmee? Als je zelf dus geen bekwaamheid hebt, en dat is ook maar goed, dat je heel klein van jezelf denkt, maar heel groot van de Heer. En weet je wat er met die staf gebeurt? Die staf, die vinden we in vers 21, of in vers 20. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug. Ook nam Mozes zijn staf mee in zijn hand. Nee, dat staat er niet. Die staf die hij in zijn hand had, die wordt genoemd de staf Gods. De staf Gods. Zie je het onderscheid? Wanneer de Heer ons roept voor een bepaald werk, en dan denk ik nog een keer terug aan wat Gerard in het begin opmerkte. Wanneer de Heer ons, of nee, als we geen duidelijkheid hebben wat we moeten doen, laat ik het zomaar zeggen. Dan bid maar, Heer, wat wilt u dat ik doe? Dat deed de apostel Paulus ook. En als je het verloren op je hart hebt, dan bid maar, Heer, wilt u maar mij iemand tegen laten komen die nodig heeft van u te horen. En dat werkt, geloof maar. Als je dat doet, dan ben je aan de beurt. Dan ben je echt aan de beurt. En dat zeg ik ook uit ervaring. Op een reis naar de Verenigde Staten zat vanaf Schiphol een mevrouw bij me, naast mij, en huilen. Ik zei, mevrouw, kan ik u helpen? Ik wil graag naar u luisteren. Nee, was niet zo. Hoefde niet. Was niet nodig. Maar dat ging tot Londen en dat ging verder ook over de oceaan nog enzovoort. En maar huilen. Ik zei, mevrouw, u hebt het toch wel heel erg moeilijk. En toen begon ze. Ja, zegt ze, ik ben op weg naar de Verenigde Staten en mijn vriendin die heeft zich het leven benomen. En ze heeft niets gezegd en daar ben ik boos om. Ik kon haar niet helpen. En ik zeg het maar gewoon zoals het is. En toen mocht ik haar van de Heer Jezus vertellen. In mijn hart. Om haar van de Heer te vertellen. En weet je, ze wou er niks van weten. Maar ze moest wel tot aan het eind luisteren, want ze kon er niet uit. En op de terugweg. Idem dito. Iemand. Ik vergeet het nooit weer. Iemand die de Heer zocht. En die de Heer, die tot de Heer mocht leiden. Van de Heer mocht vertellen. Er zijn zoveel kansen, broeders en zusters. Zoveel kansen. Doe niet aan mensverheerlijking, maar ik heb een groot voorbeeld in mijn geliefde zwager die nu bij de Heer is, André Bergsma. Die staat in de lift in het ziekenhuis in Zutphen. Zijn vrouw ligt in het ziekenhuis. 3 etages hoog. En de deuren gaan dicht. En hij zegt met zijn Canadese accent, hij zegt, binnenkort ga ik naar de Heere Jezus en dat is veel verder dan die 3e etage. Gaat u daar ook naartoe? En toen gingen de deuren weer open en iedereen ging naar buiten. Maar ze hadden wel iets om op na te denken. Niet iedereen heeft die vrijmoedigheid, maar wanneer je het op je hart hebt, vraag maar aan de Heer. Heer, laat het me maar zien. Breng ze maar op mijn weg. En als je dat doet, in afhankelijkheid van de Heer, dan zeg ik en herhaal ik, dan ben je aan de beurt. En als je dat nou in je hart doet, kan het zijn dat vandaag nog aan de beurt komt. En hier, al ziende de onzichtbare. Maar broeders en zusters, hem hebt gij lief, zegt de Petrusbrief. Ook al hebt u hem niet gezien. Maar hoe komt het? Hoe komt het dat we hem lief hebben? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ach, mocht die liefde van de Heer doorklinken, zich vertonen in mij en in u. Want de wereld gaat naar de eeuwige verdoemenis. De wereld gaat verloren. Was het niet William Booth? Ja, ik moet oppassen. Nu, was het niet William Booth die zei, als ik mijn helsoldaten wil motiveren, dan moet je eventjes met je neus boven de hel gaan hangen. Was zo? Ja. En het is waar. Als wij doordrongen zijn... En dat vind ik altijd een sprekend iets, Lucas 16. Waar die rijke man zijn ogen opslaat in de Hades. En dan ziet hij daar van verre, ziet hij Lazarus in Abraham's schoot. Hij kan het zien. Hij is bij bewustzijn. Het is geen zielenslaap, hij is bij bewustzijn. Hij ziet het. Hij kan van daaruit, mag ik het zo even zeggen, naar Lazarus kijken. Dat is net alsof je buiten staat in het donker en hier in Nederland hebben ze dan de gordijnen open, kun je naar binnen kijken. Maar degene die binnen zit, die kan niet terugkijken, die ziet niks buiten, want het is donker. En dan zegt die man, ik leid pijn in deze vlam. Hij heeft pijn. Zij wordt dat wel bewust. Mensen die het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Oh, dan trilt mijn hart. Dan denk ik van, Heer, red toch nog. Red toch nog. En dan kunnen we niet genoeg bidden. Kunnen we niet genoeg vragen. Heer, breng ze maar op mijn weg. En die mensen die daar zijn. Deze rijke man. Weet je wat hij doet? Of weet je wat hij deed? Hij bad. Stuur toch. Naar mijn broers. Ik heb nog broers. Vijf broers waren het. Vijf broers, ja. Vijf broers. Broeders en zusters, het ligt een fantastische opgave. Voor mij en voor u. Op onze weg. Wanneer we van hier weggaan. En dat is een besluit dat we mogen nemen. Heer, hier ben ik. Gebruik me maar. Als instrument in uw hand. Hoe prachtig is dat als de Heer ons als zijn instrumenten wil gebruiken. Om de Heer Jezus te laten zien. Op straat. Onze buren. Laten we attent zijn op datgene wat de Heer ons als mogelijkheden geeft. Eén voorval. En niet omdat ik, heb ik van mijn zwager mogen leren. Sta bij de viskraam. Hey, visje eten, lekker hè. En er staat een andere man en die vloekt daar toch. Hij vloekt verschrikkelijk. God, verdoe mij maar. En ik verstarde helemaal en op een gegeven ogenblik deed hij het nog een keer. Heer, nou moet u mij helpen. Ik zeg, meneer, bent u zo religieus? Hij zegt, hoe bedoel je? Ik ben helemaal niet religieus. Ik zeg, man, je staat op de straat te bidden. Oh ja, zegt hij. Ik zeg, ja, je vraagt God om je te verdoemen. Maar ik heb inmiddels gebeden dat God dat niet zou doen. En de andere mensen stonden erbij en konden toeluisteren. Waren maar 3 of 4 minuten. Maar broeders en zusters, de Heer geeft gelegenheden. Een traktaat, in een of in een fietstas. Traktaat in de brievenbus. Traktaat achter de ruitenwisser, noem maar op. Al dat soort dingen meer. We hebben een boodschap. En van wie willen ze het anders horen? Van wie zullen ze het anders horen? Van de wereld horen ze het niet. Ach, laten we weten, dit weten. Maar wij zien Jezus. We hebben het mogen zien. Hoe de Heer te vertrouwen is. Voor deze tijd en voor de eeuwigheid. En jongelui, ik ben 70 jaar. En die broeders die hier vooraan zitten, die hebben net als ik. En sommigen hebben het wat minder, anderen hebben het wat meer. Grijze haren. Het grootste deel van ons leven hier is voorbij op deze aarde. Als de Heer Jezus niet komt, ach, we kunnen 80 worden misschien, kunnen 90 worden. Maar jullie, 20ers, 30ers, 40ers, 50ers, noem maar op. Zou je nou niet willen zeggen, Heer, hier ben ik. Wil je hart niet nou helemaal toewijden aan hem? Wat zou dat mooi zijn? Een Mozes die die dingen naar de achtergrond schoof, wegwuifde. Ik wil niet zoon van de dochter van de farao heten. Ik wil liever smaadheid dragen. Jongens, wie van jullie? Mag ik je vragen? Wat heeft de Heer Jezus overgehad? En voor ons, ouderen, broeders en zusters, de tijd die we nog hebben. Wat willen we nog? Willen we niet ons leven aan de Heer geven? En zeggen van Heer, hier ben ik. Gebruik me maar. Tot uw eer. Tot grootmaking van uw naam. Voor hen die dat serieus overwegen, heb ik een heel gevaarlijk boekje. Van broeder Cor Bruins. Zo zend ik ook u. Zo zend ik ook u. Het boekje is te koop. Ik weet niet meer waar, maar als je het wilt hebben, vraag me maar. Maar belangrijk is, van als je werkelijk je leven toe wilt wijden aan de Heer, zeg het dan tegen de Heer. Vroeg of laat. Ik heb het op 16-jarige leeftijd mogen doen, toen ik in het ziekenhuis lag en 3 dagen buiten bewustzijn was, naar aanleiding van een ongeluk. Ga niet door mij hoor. Toen kwam ik bij en toen heb ik gezegd, Heer, als u mij laat leven, zal ik u mijn hele leven dienen. En toen werd ik weer beter. Ik heb een tijd lang in de wereld geleefd, een dubbel leven geleid. Totdat de Heer mij in het nekvel greep. Psalm 127 en die lezing van broeder Cor Bruins. En toen kon geen kant meer uit. En misschien mag ik je dat gewoon nog meegeven. Als je zegt van Heer, hier ben ik, dan gaat hij je gebruiken. En ik hoop dat dat zo zal zijn. Tot zijn eer en tot zijn verheerlijking alleen.